Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Streaming, Sharing, Stealing van Michael Day. Smith en Rahul Telang is een analytisch non-fictieboek over de gevolgen van digitale technologie voor film, televisie, muziek en boeken. Het verscheen bij MIT Press in 2016 en vertrekt vanuit een eenvoudige, maar verstrekkende vraag. Waarom reageerden gevestigde mediabedrijven zo traag op online distributie, streamingdiensten en digitale piraterij? Volgens de auteurs lag dat niet alleen aan nieuwe technologie, maar ook aan de manier waarop bedrijven beslissingen namen. Studio's, uitgevers en platenlabels vertrouwden lang op ervaring, schaarste en vaste distributiekanalen, terwijl digitale platforms steeds meer consumentengegevens konden gebruiken. Smith en Telang verbinden economisch onderzoek met herkenbare voorbeelden, waaronder Netflix, Amazon, Apple en Spotify. Zij behandelen de veranderende productie en verspreiding van entertainment, de rol van prijsstelling, de betekenis van nichepublieken en de meetbare schade van illegale downloads. Het doel is niet om technologie kritiekloos te vieren, maar om te laten zien hoe entertainmentbedrijven beter kunnen concurreren wanneer zij keuzes toetsen aan data in plaats van aan onbewezen gewoonten. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, data vervangt niet de creativiteit, maar wel ongetoetste beslissingen. De centrale gedachte van het boek is dat data-analyse de besluitvorming in entertainment fundamenteel kan verbeteren. Traditionele bedrijven werkten vaak met aannames die logisch leken in een tijd van beperkte zendtijd, fysieke winkels en hoge distributiekosten. Zij kozen bijvoorbeeld projecten op basis van intuïtie van leidinggevenden, eerdere successen of bekende namen. Dat soort oordeel blijft relevant, want smaak en cultuur laten zich niet volledig voorspellen. Maar Smith en Telang laten zien dat intuïtie zonder systematische toetsing riskant wordt zodra digitale aanbieders veel nauwkeuriger kunnen zien wat mensen bekijken, beluisteren, kopen en overslaan. Netflix geldt als het duidelijke voorbeeld. Het bedrijf gebruikte voorkeuren en kijkgedrag om het potentieel van House of Cards in te schatten en bestelde meteen 2 seizoenen zonder eerst het traditionele traject met een proefaflevering te volgen. De les is niet dat een algoritme automatisch een hit maakt. De les is dat gegevens helpen om onzekerheid concreter te maken, doelgroepen beter af te bakenen en investeringen met bewijs te onderbouwen. Voor gevestigde bedrijven vraagt dit om een andere organisatie. Data mag niet verspreid blijven over losse afdelingen of alleen als rapportage achteraf dienen. Zij moet verbonden worden met keuzes over ontwikkeling, marketing, distributie en prijs. Daarmee verschuift de vraag van wat een producent vermoedelijk wil verkopen naar wat specifieke kijkers of luisteraars aantoonbaar waarderen. Ten tweede, streaming doorbreekt de oude schaarste van distributie en promotie. Het boek plaatst de digitale omslag in een economisch perspectief. In de 20e eeuw beheersten uitgevers, studio's en platenmaatschappijen vooral 2 vormen van schaarste. Zij controleerden dure kanalen voor distributie en promotie en beschikten over de financiële en technische middelen om content op schaal te produceren. Een plaat moest in winkels liggen, een film had bioscopen nodig en een televisieserie was afhankelijk van een beperkt aantal zendslots. Internet, goedkope opslag en digitale apparaten hebben die beperkingen sterk verminderd. Makers kunnen makkelijker publiceren. Consumenten hebben veel meer keuze en platforms kunnen wereldwijd distribueren zonder voor elk extra exemplaar dezelfde fysieke kosten te maken. Daardoor verandert concurrentie. Niet alleen grote mediahuizen strijden om aandacht, maar ook platforms die toegang tot publiek, aanbevelingen en betalingsrelaties organiseren. Streaming maakt bovendien een ander gebruikspatroon mogelijk. Kijkers hoeven niet meer op 1 vast uitzendmoment aanwezig te zijn, maar kiezen zelf tijdstip, apparaat en tempo. Dat is meer dan gemak, omdat het ook nieuwe gegevens oplevert over voorkeuren en gebruik. De auteurs benadrukken dat gevestigde bedrijven zich niet kunnen beperken tot het beschermen van oude verkoopkanalen. Zij moeten nadenken over hoe hun inhoud vindbaar blijft tussen een enorm aanbod, hoe hun merk vertrouwen opbouwt en hoe zij samenwerken of concurreren met dominante tussenplatforms. Digitale overvloed vergroot dus de toegang, maar maakt aandacht en klantrelaties juist schaarser en waardevoller. Ten derde, de lange staart vraagt om betere ontdekking. Geen blind geloof in niche aan bod. Een belangrijk gevolg van digitale catalogie is dat niche-producten langer beschikbaar kunnen blijven en makkelijker een publiek kunnen vinden. Waar een fysieke winkel beperkt wordt door schapruimte, kan een online dienst een zeer brede verzameling films, albums, boeken of series aanbieden. Dit idee wordt vaak samengevat als de lange staart. Smith en Te Lang behandelen die ontwikkeling niet als een automatische overwinning voor onbekende makers. Een groter aanbod helpt alleen wanneer consumenten ook kunnen ontdekken wat bij hen past. Daarom zijn zoekfuncties, aanbevelingen, beoordelingen en gepersonaliseerde presentatie zo belangrijk. Platforms beschikken hierbij over een voordeel, omdat zij gegevens uit veel gebruikersinteracties kunnen combineren. Zij zien niet alleen welke titel populair is, maar ook welke titels door vergelijkbare groepen na elkaar worden gekozen. Voor producenten en rechthebbenden betekent dit dat een catalogus niet slechts een voorraad oude titels is. Met goede metadata, slimme bundeling en passende aanbevelingen kan ouder of specialistisch werk opnieuw economische waarde krijgen. Tegelijk ontstaat afhankelijkheid van het platform dat de zichtbaarheid regelt. Als een titel niet prominent wordt aanbevolen, kan hij in de digitale overvloed vrijwel onzichtbaar blijven. De analyse van het boek maakt duidelijk dat de lange staart geen reden is om marketing of curatie minder serieus te nemen. Integendeel, naarmate aanbod groeit, worden de mechanismen waarmee mensen kiezen bepalender. Succes hangt dan minder af van fysieke plaatsing en meer van digitale vindbaarheid, relevante aanbevelingen en een helder begrip van verschillende publieksegmenten. Ten vierde, prijsdifferentiatie moet aansluiten op kanaal, moment en betalingsbereidheid. Smith en Te Lang behandelen prijs niet als een vast bedrag op een product, maar als een strategisch instrument in een markt met veel gebruikstoewaarsvormen. Digitale distributie maakt het mogelijk om dezelfde inhoud via verschillende kanalen en op verschillende momenten aan te bieden. Een film kan eerst in de bioscoop draaien, daarna via huur of koop beschikbaar komen, vervolgens in een abonnement terechtkomen en later op andere manieren worden aangeboden. Zulke tijdvensters en kanaalverschillen kunnen inkomsten beschermen, maar worden ingewikkelder wanneer consumenten directe toegang verwachten en alternatieven met elkaar vergelijken. De auteurs koppelen deze kwestie aan betalingsbereidheid. Niet iedere consument waardeert snelheid, bezit, kwaliteit of gemak op dezelfde manier. Iemand kan meer betalen om een nieuwe titel meteen te zien, terwijl een ander liever wacht op een goedkoper abonnement. Een goed prijsmodel probeert die verschillen te bedienen zonder het aanbod onnodig verwarrend te maken of trouwe klanten te vervreemden. Data zijn hiervoor essentieel, omdat bedrijven daarmee kunnen onderzoeken hoe vraag reageert op prijs, beschikbaarheid en bundels. De boodschap is niet dat iedere kijker een volledig individuele prijs moet krijgen. Wel dat één uniforme aanpak vaak geld laat liggen en weinig recht doet aan uiteenlopende voorkeuren. Voor Europese aanbieders, ook in Nederland en België, is dit herkenbaar in het spanningsveld tussen lokale catalogie, abonnementen en losse verhuur. Wie prijsbeslissingen baseert op werkelijk gedrag, kan beter bepalen wanneer een titel breed beschikbaar moet komen en welke vorm van toegang voor welk publiek aantrekkelijk is. Tot slot, piraterij verlaagt legale inkomsten, terwijl toegankelijke legale opties wel verschil maken. Het deel over piraterij is bewust nuchter. Smith en Te Lang verwerpen de gedachte dat illegaal delen vooral gratis publiciteit oplevert, die later vanzelf in legale verkoop verandert. Op basis van de onderzoekslijn die zij bespreken, concluderen zij dat piraterij legale verkoop en inkomsten van producenten kan verminderen. Als betalende klanten minder bereid worden om te betalen, daalt ook het verwachte rendement op nieuwe projecten. Dat kan uiteindelijk gevolgen hebben voor hoeveel en welk soort inhoud economisch haalbaar is om te maken. De auteurs erkennen daarmee niet alleen de belangen van grote rechthebbenden, maar ook het verband tussen inkomsten, investeringen en creatieve productie. Tegelijk presenteren zij handhaving niet als een volledige oplossing. Het blokkeren of sluiten van illegale sites hoeft niet perfect te zijn om effect te hebben, maar het werkt het best naast aantrekkelijk legaal aanbod. Wanneer populaire titels eenvoudig, snel en redelijk geprijsd beschikbaar zijn, neemt een belangrijke prikkel om naar illegale bronnen uit te wijken af. Dit maakt de analyse praktischer dan een louter juridisch debat over auteursrecht. Bedrijven moeten niet uitsluitend vragen hoe zij kopiëren kunnen bestrijden, maar ook waarom klanten elders zoeken. Trage releases, versnipperde catalogie, slechte gebruikservaring en onduidelijke prijzen kunnen illegale alternatieven aantrekkelijker maken. Het boek onderscheidt zich door deze combinatie van empirische aandacht voor schade en aandacht voor marktontwerp. Piraterij is volgens de auteurs geen onvermijdelijk gevolg van digitalisering, maar een probleem dat samenhangt met beschikbaarheid, gemak, prijs en geloofwaardige handhaving. Concluderend, streaming, sharing, stealing is vooral geschikt voor studenten, managers. Beleidsmakers en professionals die willen begrijpen hoe digitale platforms de economie van entertainment hebben veranderd. Ook makers, uitgevers en mensen die werken bij omroepen, distributeurs of culturele instellingen kunnen er veel aan hebben. Het boek biedt geen stappenplan waarmee een hit gegarandeerd kan worden. En juist dat maakt de benadering geloofwaardig. Smith en Tellang leggen uit welke beslissingen met data beter onderzocht kunnen worden. Waar traditionele aannames tekortschieten en waarom een sterke klantrelatie steeds belangrijker wordt. Lezers krijgen daardoor een bruikbaar denkkader voor vragen over streamingcatalogie, aanbevelingen, prijsvensters, nichepublieken en piraterij. De voorbeelden zijn grotendeels afkomstig uit de Amerikaanse markt, maar de onderliggende kwesties zijn ook relevant voor Nederland en België, waar internationale platforms naast lokale media en taalgebonden aanbod opereren. Wat dit boek onderscheidt van veel boeken over digitale transformatie is de combinatie van toegankelijke voorbeelden en economisch-empirisch denken. Het blijft dichter bij aantoonbare marktmechanismen dan bij grote voorspellingen over technologie. Tegelijk heeft het beperkingen. De aandacht voor reclame als verdienmodel is relatief beperkt, terwijl dat voor grote digitale platforms een wezenlijke factor is. En sommige toekomstgerichte aanbevelingen zijn onvermijdelijk minder zeker dan de terugblik op onderzochte veranderingen. Desondanks blijft het een scherpe introductie tot de vraag hoe creatieve sectoren kunnen reageren op digitale overvloed. De kern blijft helder. Niet de data op zichzelf, maar het vermogen om er betere keuzes mee te maken bepaalt wie zich aanpast aan de veranderde markt. Als je ons wilt steunen, Michael Day. Smith, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.